De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 16e zondag afdeling, vraag en antwoord 44. Zondag 16, vraag en antwoord 44. Daar vraagt de onderwijzer: waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En die antwoordt daarop: opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Schrijven wij hierboven: leven uit de verlating. We zijn aan het eind gekomen van zondag 16. En ook aan de trappen van Christus' vernedering. En wij hebben menigmaal stilgestaan bij zijn lijden en bij zijn sterven. En altijd weer moeten wij zeggen: hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet. Want in zijn naam, waarin hij uitdrukt zijn wezen en werk, zijn ambt, is zulk een volheid van verborgenheden, dat wij slechts een klein beginsel leren kennen hier op deze aarde door genade van wie hij is. In de staat van zijn vernedering. En dat wij toch zo lang daarbij hebben stilgestaan, telkens weer, in de catechismus. Maar ook in de prediking van het woord. En dat het een steeds terugkerende zaak is. Dat heeft zijn reden daarin. Omdat de kerk die hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, omdat die in zonderheid bearbeid worden, geleid en geleerd in de vernederde middelaar, wat hij gedaan heeft. En als wij dan ook, wat wij zelden doen, maar je zegt wel eens iets over een kenmerk. Er zijn vele kenmerken. Maar de waarachtig ontdekte zondaar ziet geen kenmerk in zichzelf. Dat ziet hij niet. En daarom heeft het ook niet zoveel zin om allerlei dingen op te sommen, waarbij de een denkt: ja, daar heb ik wat van, en de ander: ja, daar heb ik weer iets van. Och, steeds doen ze de ontdekking dat wij, waar we ook zoeken, altijd verkeerd zoeken. Als we dan toch iets zouden noemen van een kenmerk van het leven dat uit God is. Het leven dat wij niet hebben, maar dat hij schenkt. En waar de dichter van zegt: gun leven aan mijn ziel. Om daarin hem te loven, dan zou je dat mogen omschrijven met het woord van Petrus, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Want dat is dan geen kenmerk in onszelf. Maar dan is dat een kenmerk van het waarachtige werk Gods, dat hij zo onuitsprekelijk groot en dierbaar is. Niet dat wij altijd in de dadelijkheid de ervaring daarin hebben, of dat onze zielen zich daar doorgaans in verliezen, want wij zijn op de aarde en wonen uit van de Heere. Maar het loopt wel als een gouden draad door het werk des Heere heen, en het is een punt waarin zondaren van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee, in dat ene punt vinden. En dat is die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, de Heer Jezus Christus. Vergeet niet dat gij veel kunt vergeten in het leven, en waarvan gij nu nog zegt misschien, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, dat er toch een tijd kan komen dat het de glans en de waarde verliest. Maar dit blijft eeuwig. Dit zou als het ware, het kan niet blijven tot in de hel. Waarlijk, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat is nou in het hele leven zo. Je kunt over alles spreken. Geeft niet. Maar als het gaat over het leven dat uit God is, dan komen we altijd terug tot die eenvoudige vraagstelling. Ach, is er enige vertroosting? Is er enige innerlijke beweging der barmhartigheid uit hem, die zich zo diep vernederd heeft, dat hij die sprak, die de meeste onder u dunkt te zijn, die zij aller dienaar, dat hij zelf de minste in het koninkrijk Gods geworden is. En dat hij, die niet buiten de gemeenschap met God kon leven, dat hij buiten de gemeenschap moest sterven. En dat zou altijd de grote troost blijven van alle degenen die de Heere vrezen, van alle behulpsels die zijn woord mogen verkondigen, als de vrucht van de verkondiging van het heilig evangelie. Deze zou mogen zijn om hem te kennen en de kracht zijner opstanding. Om meer en meer te mogen kennen. Om in zijn bloed en wonden alles te vinden wat tot het leven en de gelukzaligheid van nodig is. Want al het andere is ergens doelloos. Al hebben wij jaar en dag onze plaats ingenomen, wanneer dat niet de vrucht is van al de arbeid, dan is er geen vrucht. Dan is er niet die wijnstok die bloedt aan alle zijden en die met zijn bloed de ranken voedt. opdat ze veel vrucht zouden dragen uit hem. Daarom wordt het voor een zondaar hier, het woord hartstocht is niet het goede woord, maar ik zou het haast zeggen, een hartstocht. Om overal waar hij het woord Gods leest of hoort, om aan de Heere te vragen, Heere, laat dat toch de spijze zijn, het doeleinde. Ja, zoals je van een discipel leest, die de ander tot de Heer Jezus leidde, dat zo het woord en de Heilige Geest zondaren tot hem mogen leiden. Want je kunt op veel plaatsen van de wereld geweest zijn, op slagvelden, je kunt veel hebben meegemaakt in het leven. Boeken, dat kunnen erover geschreven worden. En dat je toch nooit een blik geslagen hebt door het allerheiligst geloof op hem die gezegd heeft, hoe word ik geperst totdat het alles zal zijn volbracht. Nou is daar geen plaats voor bij ons van nature, maar de Heere maakt er plaats voor. En wat kan dan ook de blijdschap en de gemeenschap groot zijn en sterk? De een hebt zo'n karakter, de ander zo'n karakter. We zijn zondaren, dat wil zeggen vol van gebrek en gebreken. Maar als dat punt openbaar komt, wie hij is, en wat hij gedaan heeft, dan is er gemeenschap. Dan is er een band. Dan kijken zondaren elkaar aan en zeggen, ja waarlijk, dit is Israëls God. Deze zoon van God, van de Vader gegeven. Buiten hem kan het niet. Zonder hem kan het niet. Hij alleen, uit dat welbehagen Gods geopenbaard, wordt de kracht Gods en de wijsheid Gods in de gemeente. En daarom, wij kunnen niet op alle onderdelen terugkomen, maar is het mij geen verdriet om nogmaals eens iets met elkaar te mogen overdenken over de vernederde borg en middelaar. Want er staat geschreven, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Er is heel wat over geschreven. U weet het Roomse standpunt, het Lutherse standpunt, door de verkeerde uitleg van enkele teksten uit de brief van Petrus, hebben zij gemeend dat de Heere Jezus in het dodenrijk, in de voorburcht van de hel, de voorburcht waar die zielen van het Oude Testament in besloten waren, dat de Heere die zielen daar bevrijd heeft en aan de duivelen verkondigt zijn glorieuze overwinning. Maar dat kunnen wij met het woord niet staven. De Heere Jezus heeft immers zijn ziel bevolen in de handen zijns vaders, nadat hij had uitgeroepen, het is volbracht en mij dorst. Dus dat laten wij verder rusten. Ik geloof niet dat het nu onder ons een strijdpunt is om te zeggen, daar wil ik meer van weten. Dan kunt u dat trouwens in een of ander leerboek wel nazien. Toch is het opmerkelijk, en dat is natuurlijk wel waar, hoe komt dat artikel nu daar? De voorstanders van de gedachte dat Christus na zijn dood in de hel is geweest om daar zijn overwinning te verkondigen, die grijpen de plaats waar dit artikel staat, namelijk na zijn begrafenis, grijpen dit aan om daarin hun standpunt te verdedigen en te zeggen, het is de leer der kerk. Nadat hij begraven is, nedergedaald ter helle. Soms zou je jezelf zelfs af kunnen vragen, zou juist door dit opkomend gevoelen dit artikel hier geplaatst zijn. Maar het is ook niet meer na te gaan. Want de oorspronkelijke belijdenis des geloofs, wat wij kennen als de 12 artikelen, is ontstaan niet in één keer, maar langzaam aan. Niet zoals de legende leert van iedere apostel een artikel, maar het is een uitbreiding van de grondbelijdenis. In de oud-christelijke kerk was dit de belijdenis, het geloof dat Jezus is de Heer. Dat werd bij de doop ook gevraagd van de volwassenen. Daarom sprak ook Filippus tot de kameling, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij zeide, ik geloof dat Jezus is de Christus. En om die korte belijdenis heen zijn de andere artikelen later bijgekomen, één voor één. En de kerk heeft deze artikelen bewaard als een schat en een uitdrukking van het allerheiligst geloof, een samenvatting. Maar waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En omdat de Heidelberger hier een praktische verklaring gaat geven, daarom wou ik ook een praktisch antwoord zoeken op de vraag, waarom staat dit artikel dan na zijn begrafenis? Waarom niet eerder bij zijn die geleden heeft? Daar wordt toch ook gesproken van wat hij heeft geleden en gestreden. Als we dan eens praktisch al zouden oplossen en zouden zeggen, straks volgt zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart, zijn zitting aan de rechterhand Gods. Hij is de strijd te boven. Hij is ingegaan in zijn rust. Maar, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Welke gedachten vervullen uw hart? Want de weg gaat verder. En de weg van de kerk is een weg door deze wereld. Is een weg van aanvechting. Een weg waarin de wereld, de duivel, de zonde, wijzelf dus, alles op alles, om het leven Gods te vernietigen en om Christus in het graf te houden. Opdat maar niet in het persoonlijke leven tot openbaring zou komen, de blijde mare, de Heere is waarlijk opgestaan. Of wat Paulus zegt, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij gegeven heeft. En nu wil de Satan, de wereld en ons eigen bestaan, wil deze waarheid ten onder houden. Ze wil deze waarheid bedekt houden. Dat het maar niet beleden zal worden in het verborgene en in het openbaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. En daarom, ja, dat is persoonlijk van mij, maar de Heidelberger geeft ook een praktische verklaring, geen leerstellige. Dan mag ik, neem ik de vrijheid om dan ook een persoonlijke, praktische verklaring eraan te geven. En nu volg daar op zijn begrafenis niet direct de opstanding. Want tussen onze volkomen heerlijkmaking liggen misschien nog 30, 40, 50, voor sommigen wel 80 jaren en nog meer. Dat ze hier op deze aarde verkeren, op reis door dit leven. Dan pas komt ten volle de heerlijkmaking. En nog meer wanneer hij wederkomen zal en aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal maken. Dus er is afstand voor ons. Tussen de grote genade waarin hij zondaren tot het leven brengt en de heerlijkmaking in de volkomenheid. En omdat die afstand er is, omdat die weg er is, omdat al zijn kinderen niet eerder zullen dit leven verlaten dan wanneer zij zijn raad hebben uitgediend. Daarom volgt er nedergedaald ter hel. Ja, dat was al geweest toen hij in het graf lag, zeker wel. De hel was tot hem opgeklommen. De hel heeft zich geheel aan hem vastgeklemd. De hel heeft zich opgemaakt met al haar machten en krachten. En dat er hier staat, hij is nedergedaald, betekent hier niet dat hij is naar een bepaalde plaats gegaan. Maar dat hij zo vrijwillig heeft gezegd, ik weet dat gij mij het hoofd in het stof zult doen bukken. Want ik ben een worm en geen man, een spot en smaad van mensen. Het was een daadzaak van hem om dat te willen doen. Daarom staat er nedergedaan ter hel. Maar dan dat onuitsprekelijke, die troost. Je zou zeggen, is daar nog troost in? Want een oog op hem, door het allerheiligst geloof, daarvan staat geschreven. Zij zullen zien in welke zij gestoken hebben. En zij zullen rouw klagen. Dat wil zeggen, hun hart zal verbroken worden daar waar deze vernederde zaligmaker zich ontsluit. Daar zullen zij bewogen worden innerlijk in hun plaats. Daar zullen zij als in een ondoorgrondelijk wonder staren. Zo groot, zo wonderbaar. En nu, opdat ik. Opdat ik. Wat ik. Is er nog troost uit zijn verlating? Ja, er is leven uit zijn verlating. Zacharinus Ursinus wijt maar een enkele regel aan de nuttigheid. Maar het was toch wel zakelijk als hij ongeveer zegt. Opdat wij geen hellevaart meer zouden hoeven maken. En dat de verdoemenis en de smart en de angsten van ons zijn afgewendeld op hem. Dat is groot. Opdat ik, hij heeft het niet voor zichzelf gedaan. Hij kon niet leven buiten de gemeenschap en de gunst Gods. Wij wel. Je moet nooit te hoog. Je kan boeken lezen. Je kan mensen horen praten. over hun bekering moet je nooit te veel waarde aan hechten. Het kan wel zo klinken dat een arme zondaar erbij zit te rillen en denkt, o, als dat met mij zou moeten gebeuren. Vooral als een mens dan gaat spreken over zijn hellevaart en over zijn afsnijdingen onder het rechtvaardig oordeel Gods, dan moet je nooit de waarde inzien. Dit is onderwijs naar het woord. Dit opdat ik. Hij deed het niet voor zichzelf. Want hij was van zijn goddelijke natuur in de schoot des vaders, spelende voor zijn aangezicht. Maar zijn vermakingen waren met de mensenkinderen. En omdat daarin zijn vermakingen waren, omdat het ook zijn behagen was met de Vader en de Geest, om schepselen, verzonken en verdronken, om ze nochtans zalig te doen zijn tot roem van zijn genade. Daarom is hij verlaten. Ik zei u straks, je moet niet te veel tillen aan de beschrijvingen van mensen. Dit weet ik wel. Als er een één onderdeeltje van een seconde, een flits, iets van de verlating Gods door ons geproefd wordt, stort de hele wereld in elkaar. Ik zei u, een onderdeeltje van een seconde. Als God werkelijk zou verlaten, en dan is het nog niet ten volle, het kan niet, want dan kun je niet meer van seconden spreken. Daarom moet je nooit de waarde zien als een mens zegt. En toen lag ik zoveel dagen onder het recht Gods. Ook niet wat ik u al meerdere malen gezegd heb. Als men u voorhoudt, Sion zal door recht verlost worden. En haar wederkerende door gerechtigheid. Want het wordt bijna altijd uitgelegd in een ervaring van de mens. Maar dit kan ik u van Gods wegen verzekeren. Waar Sion door recht verlost is, daar wordt het oog des zondaars naar die vier schaar geleid, waar de Vader ging rechten met zijn geliefde Zoon. Daarom is die Psalm 76 zo kostelijk, toen God ter hoge vierschaar speelt, het zachtmoedig volk verlossing kreeg. Toen ontzette zich het gans heelal, toen ontzette zich die Zoon, die enige geliefde, die geen verlossing kreeg. Geliefde, voelt u, gelooft u het in uw leven door genade, dat het of ik, of een ander, er zijn geen twee zaligmakers. Er zijn er geen twee die ter helle zijn nedergedaald. Er zijn er geen twee die onder het recht God zijn doorgegaan en des vaders deugden liever hebben gehad dan hun eigen zaligheid. Dat is er maar één. O, bedenk toch eens, zondaren die kunnen het wel stellen zonder God. God wil niet zijn zonder zondaren. Hij wil ze zalig maken. Maar andersom, kan een mens 1000 jaren op de aarde leven, eten en drinken en slapen, zonder God. Niet in werkelijkheid, want er kan geen steen op de aarde liggen zonder God. Maar hij heeft God niet nodig. Wie is de Heere dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn? Dat is de wortel van Adam. Maar die wortel van Adam, dat spoor, dat boze, dat dragen wij door ons ganse leven mee. En dat moet ons weerhouden om groot te spreken van onze afsnijdingen. Van ons wat wij doen. Moet ge het nu, na ontvangen genade, niet zeggen dat gij over de aarde kunt wandelen en dat het de gunst Gods voor u verborgen is en gij kunt er geen traan om laten. Dat het dierbare woord Gods wat gij hoort en wat gij leest aan de tafel door u gelezen kan worden. Niet één keer, meerdere keren. En dat het nog opmerking, nog aandacht heeft in onze zielen. Wat wilt gij dan? Wat wilt gij dan zeggen? Maar nou die ene die niet kon leven buiten des vaders gunst. Want hij zei, ik en de vader zijn één. Die nooit geen zonde gekend. Nog gedaan heeft. Die moest naar het rechtvaardig oordeel God. En hij wilde het ook. Zich onderwerpen aan de wil des vaders. Hij moest die gunst derven. De Heere deed een oordeel horen van de hemel. De aarde beefde en zweef stil. Toen hing hij daar. In de allergrootste verlating en angst der hel. Daarom zei ik u, het is een van verre. Een van verre. Aanschouwen door het geloof. Maar het feit dat wij Adams kinderen zijn, vormt al de onoverkoombare brug en muur. Dat we zelfs nooit kunnen peilen wat. Is. Want als er in onze harten aanvechtingen en verlatingen zijn, dan zijn wij zondaren. En wij ervaren dat als zondaren die afgestompt zijn door de zonde, die niet dat fijn besnaarde gevoel en zielsleven hebben van de borg en middelaar. Wij zijn zo grof. Wij zijn zo grof, zo hard, zo ongevoelig. Maar hij heeft in zijn ganse leven. Hij zegt, ik doe het even net andersom hoor. Opdat ik, laat ik verder even rusten. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Dat mijn Heer Jezus Christus, het is wat, mijn Heer Jezus Christus, in de diepste vernedering is hij het liefst, het beminnelijkst, het niet uit te spreken, het grootste. Het was altijd andersom. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. En we keerden ons niegelijk naar onze eigen weg. Maar waar de arm des Heren wordt geopenbaard, wordt hij juist daar. Mijn Heer Jezus Christus, daar. Kun je dat verstaan? Iets dat hij nou juist daar, mijn Heer Jezus Christus wordt. Waar de ogen geopend worden, de ogen des geloofs en de blik op hem gericht wordt, waar hij verzinkt. waar ik moest zinken, eeuwig. Daar komt zulk een eeuwige liefde in openbaar, dat de moordenaar riep, gedenk mijner. Wij zijn strafwaardig, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik heb het niet over een beschouwend zien van ons mensen, zoals ook de geschiedenis van de martelaren kunnen lezen. Ik heb het nu over dat geloof dat de Heilige Geest u dan, die gij gelooft, is hij dierbaar. Daar is hij dan. Daar zou de arme en ellendige de hand uitstrekken en zeggen, het is mij goed, mijn zalig lot, te sterven. Want hij, de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zonde, hij is tot zonde gemaakt. Hij moet missen wat hij niet missen kan. Opdat hij zou geven wat wij zo goed kunnen missen, waar wij zo aan voorbij gaan, wat voor ons zo weinig zegt, namelijk die Heere en Zaligmaker. Wat is dat nedergedaald ter hel, dat mijn Heer Jezus Christus hier mijnt het geloof. Hoe dichter de Christus in zijn vernedering en in zijn versmading en in zijn zeer bittere lijden ontdekt wordt aan het oog des geloofs, hoe meer wordt hij ingesloten. Hoe meer wordt hij ingesloten. Daar moet je rekening mee houden. Dat je insluiting bestaat niet uit het een of ander dat je zegt, ja hoor, nou ben ik. Nee. Nee. Maar waar de Heilige Geest het oog ontsluit op hem, op zijn gang, zijn werk, daar wordt hij mee ingesloten. Ik kan nooit zo goed geloven als iemand zegt daar kennis aan te hebben, en dat hij tevens, ja, uitspraken doet van hij staat er buiten en hij staat er geen kennis aan en denkt krom, kan ik nooit begrijpen. Staan we er dan ook wel buiten? Want ik denk juist, waar nou de Heer Jezus openbaar komt in het persoonlijke leven voor het oog des geloofs, wie hij is. Daar staan wij er buiten. Maar daar slaat die lijdende stervende middelaar het oog op zulke buitenstaanders. Zulke boze honden. Zulke muiters. Doet hij. Ja, je moet je niet alles altijd op de mouw laten spelden, wie het ook is. Ik probeer u altijd voor te houden een gezonde afstand met alles. Of dat de man nou Calvijn heet, Overduin, Luther of Kolbrugge. Want je moet niet denken dat ik er een andere soort Calvijn dan of Luther weer wil wezen. Nee, moet je afstand van weten te nemen. Welke schrijver, welke boeken het ook zijn, die moet je met een glimlach kunnen lezen. Dit is Gods getuigenis, waar de Heidelberger over spreekt, dat eeuwig zeker is. Je kan een tijd in je leven hebben dat je koortsachtig zit te zoeken, en als je dan iets vindt dat niet klopt, dan heb je het niet te breed. En als je iets vindt wat wel klopt hier of daar, hè, dan slaak je zucht van verlichting, want die man die heeft daar dan ook kennis aan gehad of beschreef hoe ik dat nou. Maar er kan ook een tijd in je leven komen dat het je niet zoveel meer zegt. Dat maar één ding van belang is. Lieve allerliefste heren en zaligmaker, uw bloed reinigt van alle zonden. O, doe mij uw kennen, in u gevonden worden. Wil mij kennen, zo zal ik u kennen. Meer en meer. Weet je waarom je dan niet zo makkelijk uit het veld meer valt, in die zin? Omdat dan ben je eruit gevallen. Dan weet je het wel. Wat je ook leest of wat je ook hoort, welke maatstaf je ook aanlegt, je haalt het toch niet. Je haalt het toch niet, mensen. Je haalt het nooit. Opdat zo waarachtig zou blijken dat eeuwig eenvoudig evangelie. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar nog eens blij mee mogen worden. Ik kan het goed begrijpen hoor. Ik bedoel, als ik zo eens wat noem, dan wil dat niet zeggen, daar ben ik nou boven verheven. Oh nee, zo moet je het niet opvatten. Zo niet, maar ik mag het u wel zeggen. En u wel daarin vermanen, en mijzelf. Mensen, laat je niet leiden door wat dan ook. Je krijgt zo'n prachtig kloppende, systematische voorstelling hoe het allemaal is en moet. Maar als je op de man afvraagt, hoe is het nou, vriend? Hoe is het nou? Want je weet het heel goed en als ik het zo eens hoor, dan ben je al een aardig eindje op de weg. Maar hoe is het nou? Ja, hoe is het nou? Ja, hoe is het nou? Ja. Zie je. O, dat mijn Heer Jezus Christus. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat nou toch? Hoe kan nou toch een sterveling, een zondaar, hoe zal die toch zeggen, mijn? Is dat niet veel te hoog gegrepen? Dat is zeker een man die achter de zaak staat, zoals men dat dan noemt, of een doorgeleide man. Nee, juist niet. Het is een hele arme man die hier spreekt. Een man die zo arm is dat hij er geen doorkomen aan ziet. Hij ziet er geen doorkomen aan. En in die weg die hij gaan moet, daar ziet hij zo verschrikkelijk veel obstakels, zoveel kloven, zoveel voetangels, zoveel klemmen, dat hij zegt, hoe kom ik er ooit doorheen? Want ik zal mezelf nog eerder doodzondigen tegen hem, dan dat ik één stap ten goede zou doen. Zo man is dit. Dat is geen man die zegt na het eind van een bepaald soort bekering, welke bekering je dan op ogen. Dat mag ik nou zeggen. Dat is een kronkel in onze godsdienst hoor. Neem dat gerust aan. Dat mag ik nou zeggen. Voel je? Waarom? Nou ja. En dan krijg ik dit en dat en dat. En nou mag ik dat zeggen. Nou, ik geef je de verzekering. Dan kan je het nog niet zeggen. Dat is hoogmoed. Zeg dan maar liever de hand op de mond. De hand op de mond. Ja, zegt u, maar hoe is het dan? Wel, geliefde, het is zo. Laat nou de Heere zijn dierbaar woord ontsluit. Meer nog, waar hij die gezegende borg en middelaar ontsluit voor het oog des geloofs. In welk opzicht wordt het dan een mijnen? In dat opzicht. Ik sta op de kant want ik ben nog niet verteerd. Houd het even goed in de gaten. Ik sta op de kant. Ik ben nog niet verzonken in de eeuwige dood. Ik ben wel op weg naar de rampzaligheid, maar je had nog geen lust aan mij, dood. En nu word ik gebracht bij een zeer diep water. Het is inktzwart. Een put. Grondeloos. En nu kom ik ellendige, die wordt daar gebracht. Ik, die iets mocht horen met het oor des harten, die gekruisigd is, die geleden heeft, die geboren is, die vlees geworden is. En nou kom ik bij die put en daar zie ik iets. Ik kan het in geen woorden zeggen, het is geen visioen, zo moet je het niet opvatten, maar daar zie ik ene worstelen. Worstelen en niet ontkomen, maar zink. Het is niet ik worstel en ontkom, ik worstel en zink weg. De wateren zijn tot aan de ziel gekomen, ik zink in het slijk. En net dat het oog daarop gericht wordt, op die bloedzwetende, op die geperste, op die worm, zie ik daar, het woord is vlees geworden. Vlees. Zo vlees, dat hij verzinkt. Onder het gewicht en de last van de godsverlating, die hij niet missen kan. Hij gaat ten dode, maar hij moet eerst 1000 doden sterven. En met dat het oog, ik stel het een beetje sterk voor, maar de werkelijkheid is veel groter. Maar schrik er niet van. Want de elementen daarvan worden door de Heilige Geest gewerkt in de harten. Want dan kan je zo eenvoudig, kan de Heer dat leren als je onder de bediening van, net dat het oog gericht wordt op hem, in die inktzwarte, donkere put vol water. En ik sta op de kant. Daar roept hij, mijn Heer. Mijn Heer, dat is onze een die daar aan het verdrinken is in de toren Gods. Onze een, die zich niet schaamt hen broeders te noemen. De minst in het koninkrijk Gods is meer dan hij. Want die minste staat nog op de kant. Maar hij is minder, hij daalt af van de kant in de put. En dan ziet dat oog des geloofs daar niet een engel of een beest, maar een mens in doodsnood. Een mens die tast naar de hand van de Vader, naar het hart van de Vader. En hij vindt het niet meer. Een mens die niet kan leven zonder de Vader. En die daarom 1000 doden sterft buiten de Vader. En daarin ligt iets verklaard van het mijn. Daarin ligt iets verklaard van mij. Want met eerbied gesproken, komt daar iets in de ziel van, wie is deze? Wie is deze? Die daar als mens, als een vloek zijnde, verzinkt. En nochtans, mijn Heere. Want de kerk leert, het is niet de mens alleen. Het is de waarachtige God en mens in eenheid des persoons. Niemand ziet het er meer in. Want hij is als de allerarmste daar zinkende en verdrinkende in de diepe wateren. Hij drinkt de beek. Maar de onderwezenen door het woord en de geest, die weet het. Waarlijk, deze was, is Gods zoon. En dan komt er iets van dat persoonlijke. Dat mijn Heer, die in mijn hel, mijn verdoeming, mijn verlating, mijn versterving, mijn graf, mijn eeuwig moeten missen van Gods gunst, die daar is gaan staan in mijn plaats. Waar ik had moeten zingen, zingt hij. En daarin ligt nu iets van de eeuwige liefde Gods, waarvan we zingen loutere goedheid, liefdekoor. Daarin ligt ook iets verklaard van, ik zal ze trekken met touwen der liefde. Met zeeuwen, met mensenzeeuwen en met touwen der liefde. Dat geeft die verwonderende verbinding aan hem, mijn Heer. Die alle macht heeft, alle kracht heeft. En nu, ik zie u zitten. Oh, dan kan het niet anders. Al zeg je het misschien niet met het woord, maar je ervaart iets daarvan, van de geloofsgemeenschap. Waarlijk, de engelen neemt hij niet aan, maar het zaad Abrahams neemt hij aan. Zeg dan niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen. Probeer ook niet met hem of achter hem aan in de afgrond neer te dalen. Want u komt niet meer terug. U komt niet meer terug uit deze diepe jammerkolk. Hij heeft het gedaan. Hij alleen. Mijn Heere, die zaligmaker is. Dat is nou toch een echte, een waarachtige zaligmaker. Dat is niet een persoon die mij een helpende hand toesteekt. Dat is geen persoon die mij wat reisgeld meegeeft. Dat is geen persoon die mij wat brood geeft. Om de tijd door te komen. Nee, dat is een persoon. Zo groot in plaatsbekleding. Zo'n zaligmaker. Dat hij, om dat te zijn en om dat te doen. En om dat volk zalig te maken. In de rampzaligheid. Zich begaf. Jezus, zaligmaker. Zalig. Maar dan zo'n zaligmaker. Geen zaligmaker die ons over het hoofd strijkt en zegt, het valt wel mee. Valt wel mee, doe je best maar. Maar een zaligmaker die uit die diepe jammerkolk zondaren aanziet. En in de opslag van zijn ogen zegt, zo groot zondaar. Is nu de eeuwige liefde mijns vaders zo groot. Dat ik hier zing, dat ik hier schreeuw, zonder antwoord. Dat ik hier sterf. Zo groot is de eeuwige liefde des vaders. Dat eer hij de zonde gestraft liet blijven, straft hij mij. Straft hij mij. Je hebt misschien wel eens last van allerlei zonden. Heb je wel eens last dat je die koning niet prijst? Heb je wel eens last dat je zegt, ik zou wel willen sterven dat ik hem niet kan prijzen? Want hij is al onze liefde waardig. Want zulk een betaamde ons heilig, onnozel, afgescheiden van de zonde. En toch verdrinken. En toch zinken in zulk een jammervloed. Want hij is van de Vader gezalfd. Hij is de Heer Jezus Christus. De gezalfde. Niet zomaar iemand. Niet zomaar iemand. Dat zomaar iemand, dat kun je wel schrijven op het volk. Dat zomaar iemand. Als iemand je een heel gewichtige zaak vertelt het zijn leven, dat hij dat zo komt te zeggen. En toen ben ik afgesneden onder het recht Gods in het toevallen van dit en dat. Dan moet je altijd maar denken, ach, dat is zomaar iemand. Maar als het over hem gaat, dat is niet zomaar iemand. Dat is de van de Vader gezalfde. Tot het drievoudige ambt, profeet, priester en koning. Dat is die beloofd was aan de Vader, waar ze naar hebben uitgezien. Dan is die als mijn Heer Jezus Christus. Dat is de volle uitdrukking van zijn werk, van zijn persoon. Van alles wat hij gedaan, van zijn waarachtige godheid en mensheid. Van lijden en sterven, maar ook eer en heerlijkheid. Dat deze Heer Jezus door zijn daar heb je het al, onuitsprekelijke. Dus je hoeft mij niet kwalijk te nemen dat ik er niks van zeggen kan. Het hoef je niet kwalijk te nemen, want jullie kunnen er ook niets van zeggen. Het is onuitsprekelijk. Onuitsprekelijke benauwdheid. Ik was benauwd aan alle zijden. En riep de Heere ootmoedig aan. Maar hij verhoorde mij niet in het lijden. David wel. Maar hij deed mij in de benauwdheid gaan. Ja. Het is een tegenstelling. De Vader hebben op u vertrouwd en ze zijn gered geweest, geholpen. Maar ik ben een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Dat is toch wat. Benauwdheid, wat is dat eigenlijk? Benauwdheid, daar zou je een, ja het is een profaan woord, hè. Maar daar zou je voor kunnen zeggen. Je hebt het woord insperren wel eens gehoord. Hè? Als iemand ingesperd wordt, dan word je aan alle kanten ingesloten. Je komt er niet meer uit. Het is afgelopen. De ruimte wordt kwijt. Je moet je eens indenken dat je in een cel zit. Die niet al te groot is. En tot je ontzetting zie je dat het dak komt heel langzaam naar beneden. De muren gaan naar elkaar toe. En u zit erin. Er is geen raam, er is geen deur, er is geen uittocht, er is geen mogelijkheid. En het begint te drukken in de hof, en zijn zweet werd als grote droppelen bloed. Benauwdheid. Het kan niet verder meer, hij kan er niet meer uitkomen, hij kan geen adem meer halen. Vaders gunst wordt teruggetrokken. Dat is onuitsprekelijke benauwdheid. Hij ziet het aankomen. De schaduw valt al over hem heen. Van het doodslijden. Deze drinkbeker. De drinkbeker dat de Vader zegt. Straks zie je me niet meer. Straks zeg ik niets meer tegen je. Straks ben je een vloek. Zonder in een vloeken te veranderen. Die benauwdheid. Dan komt de muur op elkaar. Dan begint er al bloed te vloeien. En dat gaat steeds verder. De ruimte wordt steeds kleiner. Nog een engel die hem vertroost. Maar dat is maar even. kleine onderhouding, enkele zeer krachtige geloofsoefeningen. Bij Pilatus wist hij niet dat ik de Vader bidden kon. Maar de ruimte wordt kleiner. Totdat er geen ruimte meer is dan alleen het kruis. Nog hemel, nog aarde wil hem ontvangen. Maar werpt hem uit. Benauwdheid. Er is niemand meer. Geen vriend en geen metgezel. Niemand is er meer. Heb je wel eens gedacht wat dat betekent? Niemand meer. Dat er niemand meer is. En die er nog is, die een leven is, die is er ook niet meer. Die zegt niets meer. Die laat je over aan het zinken. Dat is iets onuitsprekelijke benauwdheid. Dat kunnen wij niet dragen, dat hoeft ook niet. Dat kunnen we ook niet omschrijven. Maar van verre kun je wel eens een schemeringetje van zien. Dat je zegt, hoe ontzaggelijk, hartverscheurend, zielsverplettend was dat aangebroken uur. Toen de losprijs aangebracht werd en het vlekkeloos lam geslacht werd der gevallen creatuur. Toen hij dat deed, benauwdheid. Hij begon bedroefd en zeer benauwd. Hij zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij begon, staat er. Hij begon. Benauwd. Wat staat er nog meer? Benauwdheid, smarten. Daar wil ik ons er ook wel bij betrekken. Als de vader je nou kinderen beloofd en heeft. En die heeft gezegd, je eigen vader, mijn zoon, eis van mij. En de zoon gezegd heeft, vader, of de vader heeft gezegd, ik geef u tot een licht der heidenen. Eenmaal zul je zeggen, ziet vader, hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Als je dat nou gezegd heeft. En die enkele die je dan overgehouden hebt, die verdwijnen. Kunt u zeggen, ja, dat moest zo wezen. Dat weet ik wel. Maar wat is dat voor smart geweest? Terwijl hij daar stond om te bezegelen. Ik bezweer u, zei Caiaphas. Zijt gij het? Gij hebt het gezegd. Toen stond hij onder ede. Toen stond een paar meter verder een man, een kind, onder ede te bevestigen. Ik ken hem niet. Ik ken hem niet. Hij vervloekte zichzelf. Een parel, zeggen wij, van Gods middelaarskroon, Petrus. Wat een smart. Wat een ontzaggelijke smart moet dat geweest zijn. Zou het ook iets geweest zijn in zijn oog van liefde, maar ook van de verlating, denk ik nu, dat Petrus zo bitter weende, dat hij daar iets in de ogen gezien heeft van die koning, van die priester, van dat lam, een traan. Vriend en metgezel zijn in duisternis, al mijn bekenden zijn verre. Dat kan best zijn. Dat hij dat heeft ervaren. Iets. Al die jammer die wij op hem gelegd hebben. En nog. Daarom zei ik te straks. Ik zei een zondaar zegt. Dus heb je daar wel eens last van. Dat je zegt. Dat je hem niet prijst alleen in je leven. Maar zo is het nog. Want wat Petrus deed dat doen wij ook. Altijd, we hebben er geen eens last van. Zo afgestomd zijn we. Als daar dan je oog weer eens op gevestigd wordt. En je ziet het. Dan zou je toch zeggen. Ach Heere. Kom haastiglijk. Want ik maak de schuld nog dagelijks groter. Smatten. Dat is ook een smat. Maar ik wil het nu toch op dit vlak trekken. Toen hij geslagen en gegezeld werd. Gods handen deden hem ook smart aan. Maar hij voelde Gods handen in in de handen van die soldaten. Toen ze hem het vlees uittrokken met geeselen, met haakjes, toen voelde hij daarin dat de vader hem geeselde. Hij wist toch veel te goed dat vader, dat er geen kwaad in de stad is wat de Heere niet doet, en dat er geen hond zijn bek kan verroeren buiten des vaders wil, als hij daar dan staat, vader slaat. Als ze eenparig het vonnis vellen, hij is des doods schuldig, wij hebben een wet, vader spreekt het vonnis uit. Daar zijn wij niet mee vrij te pleiten, maar voor de koning is het iets ontzaggelijks geweest. Als er een spotkleed aangedaan wordt, hè, en hij wordt als een koning verkleed, een kandidaat koning, een purperen kleed en een kroon van doornen. Vader stelt Adam, die eerover van God, die nu als een karikatuur met zijn duim achter zijn vestje over de aarde loopt. Als God hem er niet voor bewaart, ook in de godsdienst. Oh, wat een autoriteit. Die moest nou eeuwig geslagen worden met een rietstok. En met een doornenkroon op zijn hoofd. En die moest bespot worden door God en zijn heilige engelen. Maar vader zegt, ik moet u hebben, mijn zoon. Wat een smat. Wat een smat. Is dat voor hem geweest? Daar benevens de verschrikking. De verschrikking. Wij spelen de goddelijke natuur vaak tegen de menselijke natuur uit, weet u wel. Dan zeggen we, nou ja, dat dacht ik als kind ook altijd hoor. Als ik dan erover hoorde lezen, oh, dan kon ik niet goed tegen. En als de dominee erover preekte, kon ik ook niet goed tegen, maar dan had ik altijd nog een tegenantwoord. Dan dacht ik in mijn eigen, ja, maar het is toch maar goed, de Heer Jezus, die was toch ook God. En de Heer Jezus dacht nog even, nog een paar uurtjes, en dan is alles voorbij. Dan heb ik het allemaal overwonnen. Totdat ik zag in het woord Gods, dat Jezus daar zich niet mee heeft kunnen troosten. Dat kon niet. Want zou er nog één sprankeltje troost geweest zijn, dan kon hij ons niet verlossen. Dat kon niet meer. Kon geen kruimeltje troost meer zijn voor hem. Ook niet om te zeggen, nou ja, nog even, dan is het voorbij. De helse verschrikking, de verbazing kwam over hem, maar ook de verbazing. Toen hij als het ware in een wereld stond, waarin hij krachten zijn heiligheid en rechtvaardigheid niet thuis hoorde. De wereld van de hel, van de demonen, van de gods, het godsgemis. Verschrikking. Toen heeft de Heere Jezus uit al die krochten van de hel, heeft hij alle duivelen en alle verlatingen, heeft hij met ontzetting gezien. En zijn ziel is beroerd geweest. En zijn beenderen zijn bewogen in haar plaats. Daarom vanwege de verschrikking en helse kwelling waar hij zo geleden heeft. Maar we moeten naar huis. Maar nu, laten we het maar loslaten. Er komt geen einde aan. Opdat ik. Wat ik. Ja, daar staat nou zo'n ellendige. Zo'n zwarte zondaar. Zo'n zwarte bruid. Daar staat nou een mensenkind. Die moet zeggen. Ik heb met vele boeleerders geboeleerd. Daar staat een man, een vrouw of een jongen of een meisje. En het is alles verloren. We hebben het land geen behoudenis aangedaan. En toch heeft de Heere u voorgehouden. Ik ben uw heil alleen in het evangelie van Christus. En hij is het die het geloof werkt in de harten. en een oog geeft op hem. Maar nu komt de aanvechting. Er staat hier hoogste aanvechting zonder nadere omschrijving. Maar ik geloof toch wel dat het mede tot de hoogste aanvechtingen dit behoort. De gedachte, de strik, de ervaring des vleeses. God heeft mij verlaten. Hij bemoeit zich niet meer met je. Hij laat je gaan. Hij laat je los. Je bent rampzalig. Nog even. Christus heeft zijn dierbaar bloed niet voor jou gestort. Hoe kon het anders zo wezen? Hoe kon het anders zo wezen? Zulke boze gedachten. Zulke verkeerde gedachten. Hoe kun je anders zo gaan? Je hebt dit niet, je hebt dat niet. Je hebt geen gevoel, je hebt geen rechte liefde. Je hebt geen geloof, je hebt geen gegronde hoop. De aanvecht. Hoogste aanvechtingen. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. Dat is dappere taal, hè? Ja, maar hier spreekt ook het geloof. En mij ganselijk vertroosten. Dat wil dit zeggen. Tegen alles in. Tegen alles, want het is alles onderworpen aan de vloek. Het kan God niet behagen. Maar tegen alles in, Satan, eigen hart, eigen ik, wat je ook probeert te zeggen. Maar hij is verlaten, omdat ik niet verlaten zou zijn. In zijn helse lijden heeft hij mij van de helse pijn verlost en benauwdheid. Hij heeft verlost, die benauwdheid zal niet andermaal komen. Er is nog wel benauwdheid in de hoogste aanvechtingen, maar niet als zijn benauwdheid. Want hij heeft de kern van de benauwdheid weggedragen in zijn leven en sterven aan het hout. Opdat ik verzekerd zijn. En dan heeft die dierbare koning gezegd, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Dan hoop ik dat je er ook last van mag hebben. Telkens weer dat je zegt, Heere, dat u zo'n ongelovige schurk als dat ik ben, dat u hem nog verdraagt en spaart. En dat je eens mag zien dat je de Heere zoveel verdriet tegen aandoet en de Heilige Geest uitblust in de ontkenning eigenlijk van de daadzaken Gods, waarin alleen uw zaligheid ligt. Dat hoop ik. Het is hier nooit volmaakt in die zin, hoe raken we ooit onszelf kwijt? Maar in Christus raken we onszelf kwijt. En door hem raken we ons geheel en al kwijt. En zullen we hem een eeuwigheid recht hartelijk beminnen. Daarom, geliefde, hebt goede moed. Hij heeft de wereld overwonnen. Amen.